Er zijn eerst een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat dit jaar van de kerkenraad aftredend zijn de broeders M.H. Baan en G. Born. Dat de kerkenraad u voorstelt als tweetallen, omdat beide herkiesbaar zijn. Voor ouderling de broeders M.H. Baan en J. Den Hoed. En voor diaken de broeders G. Born en M. But. Stemming zal, zo de Heer wil, plaatsvinden aanstaande dinsdag. De ledenvergadering die daartoe uitgeschreven is, die begint om 19:30. Aanstaande dinsdag 19:30 dus. Volgende mededeling is dat deze middag een gehandicapte dienst zal worden gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk hier in Middelharnis. Dienst begint om 15:45 en in die dienst hoopt voor te gaan dominee Ruigrok. Vervolgens deel u mee dat de middagcollecte heeft opgedracht het bedrag van 15.210 gulden. Wij zeggen u voor al uw gaven hartelijk dank. En de laatste mededeling is dat, omdat vanavond een rouwdragende familie in ons midden is, heb ik de diensten omgewisseld in die zin dat we vanmorgen aandacht zullen schenken aan de Dordtse leerregels en vanavond de lijdensstof hopen te behandelen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 63, de versen 2 en 3. Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wie ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63.
Thank you.
En willen nu luisteren naar de lezing van de Wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119 het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Daarna lezen we uit het woord van God. De schriftlezing is uit Matteüs 24, de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Matteüs 24, de versen 1 tot en met 14. Na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 67. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 24. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen: Zie toe dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen bij het laatste gedeelte van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels stilstaan vanmorgen. En de tekst voor de prediking is het 13e vers van dit hoofdstuk, Matthäus 24. Matthäus 24, vers 13, waar we het woord van de Heere en de tekst lezen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En we lezen bij dit schriftwoord de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, dat is het laatste hoofdstuk. De paragrafen 12 tot en met 15. Vorige week hebben we heel kort aandacht geschonken aan paragraaf 12. Die willen we vanmorgen nog meenemen. Paragraaf 12, 13, 14 en 15. En ik lees ze u. Paragraaf 12. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitschaders van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Paragraaf 13. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veractzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerheid van hun volharding zouden mogen behouden. En opdat het aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing de godvruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij alzo in zwaarder kwelling des gemoeds vervallen. Gelijk het God nu beliefd heeft in zijn werk der, in dit zijn werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij je door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitschaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitschaders van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Tot zover de woorden van onze belijdenis. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige God, wij komen tot u aan de morgen van deze zondag. De dag die u zelf door de opstanding van Christus hebt geheiligd en hebt afgezonderd. De dag waarop u aanbeden wilt zijn en waarop uw woord verkondigd mag worden. En hoe zou dat alles kunnen gebeuren op een wijze die tot uw eer is, als u zelf niet in ons midden zou zijn? En daarom smeken wij allereerst op deze morgen: Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Wil u zelf met uw goddelijke geest en genade in ons midden zijn en onder ons wonen en werken? Wil u uw geest gebieden dat hij het heil dat in Christus Jezus is mag uitstallen en uitdelen en indragen in de hart? Want dat hebben we nodig. Heere, u weet het, ook wanneer we geroepen worden om uw woord te bedienen, dan zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad in onszelf. Dat geldt van mensen en dus ook van dienaren. En dan is er zelfs bij alles wat u in het verleden gegeven hebt, de zonde van ons eigen hart, het vleeselijke. Heere, wil geven dat dat in het uitdragen van de boodschap geen hindernis mag zijn. Maar dat zo over al het menselijke heen en door al het menselijke heen, door al het zondige heen, uw woord mag klinken, dat het uw woord is en blijft en dat het zo ook ontvangen mag worden. Wil u geven dat alle hindernissen die er kunnen zijn bij het uitdragen van de boodschap genadig worden weggenomen? En wil u geven dat uw geest er zo in mee mag komen, dat harten geraakt worden, zondaarsharten verbroken worden en dat uw volk onderwijs mag ontvangen? Heere, u weet het, er zijn nog zoveel, ook onder ons, die in de kerk zijn en meeluisteren met deze dienst, die nog vreemdeling zijn van het werk van uw genade. Het zijn er altijd nog te veel. Wil u geven dat ze in het hart getroffen mogen worden en dat ze gaan zien wat de nood, de werkelijke nood van ons leven is, en dat we daarover onrustig worden, onrustig tot u. Wil u zijn met hen die met de geestelijke dingen worstelen, wie hart uitgaat naar u en naar het wonder van uw genade? Wil u geven dat ze niet op zichzelf mogen blijven staren, want daar zullen ze nooit verbetering in aantreffen, maar dat hun ogen gericht mogen worden op u, op die gezegende koning die gekomen is om het verlorene te zoeken en zondaren zalig te maken? Wil u zijn met al uw kinderen? Wil u geven dat ze onderwijs mogen ontvangen, zeker nu het ook deze morgen weer gaan mag over het geheim van het volharden tot het einde? Heere, dat kan in de strijd tegen de zonde zo'n onmogelijk iets zijn. Zo wordt het in uw woord ook getekend. Maar u weet het, er kunnen onder uw kinderen mensen zijn die in de strijd met de zonde en met het vlees en met de wereld en met de Satan verwikkeld zijn. En die het zo moe worden. Die hun krachten voelen bezwijken. En die niets meer zijn in eigen oog dan een uitgeknepen spons voor u. Heere, als het zo is, wil u dan de krachten vernieuwen. En wil u opnieuw het water des levens schenken. En wil u opnieuw moed geven. Want u zegt het toch in uw woord. De jongelingen zullen moede en mat worden. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen als de arenden. Heere, wil u geven dat dat zo gebeuren mag. En dat het woord van u, het voedsel voor het hart, weer kracht mag geven. Ook in de strijd tegen de zonde aan uw kinderen. Wil u, Heere, zijn met de hele gemeente. Wil u ons allen bij uw woord bewaren. Wil u midden in een tijd waarin duizenden krachten en wellicht een veelvoud van duizenden krachten bezig zijn om ons van uw woord af te trekken en ons van uw woord weg te brengen. Ons en onze kinderen bij het woord van u bewaren. En geef dat we mogen zien hoe waardevol, hoe schat het woord van u is. Wil u geven dat wij niet alleen bewaard mogen worden bij uw woord, maar ook dat het woord zijn kracht mag doen. Geef dat we bewaard mogen worden voor zelfbedrog, voor ernstige zonden, ja voor alle zonden. Geef dat we bewaard mogen worden voor een geest van bitterheid, of een geest die niet uit u is, op welke wijze dan ook. En wil u genade schenken. Geef genade en kracht, Heere, aan hen die het moeilijk hebben. Denk aan allen die in rouw en verdriet gedompeld zijn. Wil u er nabij zijn? Wil u geven dat uw woord ook in dat opzicht tot troost mag zijn? Denk aan de familie Bruggeman. We dragen hen ook in dit uur aan u op. Nu deze week broeder Bruggeman zo plotseling uit het leven werd weggerukt. En gisteren zijn lichaam aan de aarde werd toevertrouwd. Heere, wil u bijzonder zuster Bruggeman gedenken en al degenen die rondom haar staan, en wil u ons, nu we opnieuw met de dood en met het sterven in aanraking kwamen, door deze roepstem genadig gedenken en geven dat deze stem geheiligd mag worden aan ons hart. Wil u, o getrouwe en eeuwige God, denken aan alle zieken. We dragen zuster van Leeuwen aan u op, bidden of u haar gedenken wilt in het ziekenhuis. Of u wilt geven dat alles toch ook weer mee mag vallen en dat het niet te lang behoeft te duren. En wil u haar gedenken in alle omstandigheden, haar ziel en lichaam, samen met al degenen die haar lief zijn. We zeggen uw naam dank dat broeder Vroeg in de Wei deze week alweer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Alles is tot zover zo voorspoedig gegaan dat hij thuis mag zijn. We bidden of u geven wilt dat hij in alle opzichten door u beschermd en bewaard mag worden. Wil u bovenal geven dat uw genade in rijke mate zijn deel mag zijn. En wil u geven, Heere, dat ook voor de toekomst al zijn verwachting van u de Heere mag zijn. Wees u met hem en al de zijnen. We bidden u zo voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan, ook voor de velen die niet genoemd worden. We denken aan allen die zorgen hebben rondom hun gezondheid. We smeken voor hen die behandelingen ondergaan of onder doktersbehandeling zijn. We smeken u voor allen die langer ziek zijn of ouder worden. We bidden u voor degenen die gehandicapt zijn. We smeken voor degenen die voor hen zorgen. Heere, wil u op allen neerzien en door uw woord en geest, ook in moeilijke omstandigheden, uw hulp en bijstand aan ons niet onthouden. Denk u, Heere, aan ons en aan onze kinderen. Wees u ook met ons wanneer er op dit ogenblik, in deze periode van ons leven, geen bijzondere moeite of geen bijzondere ziekte is. Laat al die dingen ons tot stille dankbaarheid mogen stemmen. En wil u geven dat de tekenen van uw goedheid ons mogen verootmoedigen en klein mogen maken voor u. Wil u geven dat uw woord vanmorgen in alle eenvoud gebracht mag worden. In alle ernst, in alle liefde. Dat het woord verootmoedigend, maar ook vertroostend mag zijn. En wil u, wanneer we voor de laatste maal in deze serie van preken over de Dordtse leerregels, dit oude leerboek openen, geven dat wij de dingen die hier aan de orde komen mogen verstaan. En laat het dan mogen zijn dat we ook van deze vele preken onszelf mogen afvragen wat het voor ons te betekenen gehad heeft. Heere, wij bidden dat alles. Niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Maar we vragen het enkel en alleen uit genade om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen zingen uit het gebed des Heren, de versen 7 en 8. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Gebed des Heren, de versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanschijn nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. Het achtste vers, verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. 7 en 8 van het gebed des Heren. We zingen aan het einde van de prediking uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we zijn vanmorgen voor de laatste maal in deze serie bezig met de Dordtse leerregels. En dan gaat het in het laatste stuk van de Dordtse leerregels, in dat vijfde hoofdstuk, over de volharding. Daar hebben we al verschillende zondagen bij stilgestaan. En het is niet zonder reden dat we juist voor deze laatste preek als tekst gekozen hebben: wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Want daar gaat het om bij de volharding. Volharden tot het einde. Niet slechts volharden voor een moment. Niet slechts volharden voor een paar dagen. Maar volharden tot het einde. En dat betekent natuurlijk allereerst dat degenen die de Heere vrezen geroepen worden om te volharden tot het einde van hun aardse loopbaan, tot het einde van hun leven. Maar als we het verband van de tekst samen nauwkeurig zouden nagaan, dan zou u zien dat de Heere Jezus het ook plaatst in een veel wijder perspectief en zegt: wie volharden zal tot het einde, in de zin van tot het einde van de wereld. Voor de oprechte gelovigen geldt dit woord als een woord voor heel zijn levenstijd. Voor de kerk des Heren geldt het tot aan het einde der wereld. Wie volharden zal tot het einde, dat staat in het kader, in het raam van de voorspellingen en voorzeggingen van Christus voor zijn grote toekomst. En dan lezen we dat juist in die grote toekomst er allerlei smarten zullen zijn. Ergens in het begin van de woorden die hij spreekt wordt gezegd: dit zijn nog maar het beginsel der smarten. Dat wil zeggen, er komen nog meer smarten in die eindtijd. Het is een keten van vervolging, van valse leer en van allerlei andere dreigende dingen die aan ons worden voorzegd. En dan staat daar midden in al die ontzaglijke tekenen der tijden: wie volharden zal tot het einde. Is dat mogelijk? In zo'n tijd, onder zulke dreigingen, om te volharden? Hoe is het mogelijk? Wel, we willen daar vanmorgen bij stilstaan. Als we voor de laatste maal met de hulp van de Heere stilstaan bij de volharding. En nu dan ook bij haar vruchten. De volharding en haar vruchten. We letten op drie dingen, zoals die hier in de Dordtse leerregels genoemd worden. Allereerst op een leven in de vreze des Heren. Dat is een van de vruchten. U vindt dat vooral in de artikelen 12 en 13. In de tweede plaats een leven bij het woord des Heren, dat is artikel 14. En tenslotte een leven uit de trouw des Heren, artikel 15. De volharding en haar vruchten. Ten eerste een leven in de vreze des Heren. Ten tweede een leven bij het woord des Heren. En ten derde een leven uit de trouw des Heren. Wanneer het in deze laatste paragrafen van het hoofdstuk over de volharding gaat, over de vruchten van de volharding, dan moeten we niet vergeten dat die artikelen 12 en 13 samenhangen. Je zou kunnen zeggen dat ze twee stukken zijn van een scharnier. U hebt dat allemaal wel eens gezien, misschien meer dan eens in uw handen gehad. Een scharnier die zich beweegt om een spil, twee van die flappen, twee van die kanten. Het hoort bij elkaar, het wordt door die ene spil bij elkaar gehouden. Nou, zo is het ook bij de artikelen 12 en 13. Want als u ze naast elkaar legt en zorgvuldig leest, dan is er heel veel overeenkomst. Wat is het verschil? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Het verschil is dit, dat in artikel 12 gezegd wordt: de leer van de zekerheid, die maakt geen zorgeloze, trotse en vleeselijke mensen. En artikel 13 zegt, wanneer Gods kinderen nu in zonde gevallen zijn, uitgegleden zijn, en ze worden door Gods genade weer hersteld, dan brengt dat herstel niet in hun voort hoogmoed, vleeselijkheid. En dan gaat het in wezen dus over dezelfde dingen. Alleen het uitgangspunt is anders. In artikel 12 staat het op deze manier, dat die leer van de zekerheid, die brengt geen hoogmoed voort. In artikel 13 staat het persoonlijker, meer pastoraal zouden we bijna zeggen, dat Gods kinderen in de manier waarop ze de dingen beleven mogen, door het herstel in de gunst van God, niet zorgeloos gaan leven. En verder lopen die twee artikelen eigenlijk helemaal parallel. En daarom bepreken we ze vanmorgen ook maar wat parallel. Wat zegt dan artikel 12? Wel, deze leer van de volharding en de zekerheid van de volharding maakt geen zorgeloze, vleeselijke, hovaardige mensen. Dat is altijd weer een leer die tegen, altijd weer een bezwaar dat tegen de leer van de reformatie is ingebracht. Wanneer in de reformatie het Bijbelse beginsel herontdekt is dat een mens zalig wordt door genade alleen, en dat hij door genade alleen ook zekerheid kan ontvangen van het werk van God in zijn leven, dan zeggen Roomse en allerlei soorten wettische mensen, ja, maar als je dus alleen maar op genade vertrouwt, en als de enige grondslag voor de zekerheid Gods genade is, dan doet het er niet toe hoe je leeft. Dan kun je maar raak leven, want er is toch genade. Dan hoef je de wet niet meer te houden, dan hoef je om Gods geboden niet te bekommeren. Dat is eigenlijk de leer van de Calvinisten, van de reformatorisch gezinde. Nou, dat oude bezwaar wat je in de tijd van de kerkhervorming al hoorde, dat brachten de remonstranten in de tijd van de Dordtse synode ook naar voren. Wanneer je de genade zo benadrukt zoals jullie doen, dan is er helemaal geen plaats meer voor de wet en voor de gehoorzaamheid en om nauwgezet te leven. Dat hoeft dan helemaal niet meer, want er is toch genade. Kijk, en daartegenover stellen dan de vaderen van Dordrecht in deze leerregels, deze leer van genade alleen, van de genadige volharding en van de genadige verzekering, die maakt geen vleeselijk zorgeloze mensen. En daarmee geven ze weer wat de schrift zegt. Want Paulus had er al mee te worstelen met mensen die diezelfde bezwaren tegen zijn leer inbrachten. En daarom zegt hij ergens in zijn brief aan de Romeinen, zouden wij dan in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder worden? Dat zij verre. Hij werpt dit zo ver mogelijk van zich af. De leer van Gods vrije genade, de volharding uit genade en de zekerheid uit genade, dat brengt niet tot hoogmoed of tot een vleeselijk gerust leven. Ja, wat is dat eigenlijk, hoogmoed? Zorgeloosheid, vleeselijkheid. Wel, hoogmoed, dat betekent dat mensen die de Heere vrezen, of mensen die zich wat aanmatigen en in schijn de Heere vrezen, trots worden op wat ze ontvangen hebben. Ze worden onuitstaanbaar en ongenaakbaar. Je krijgt een ik ben heiliger dan gij houding. En ze kijken uit de hoogte op anderen neer. De gemeente, die trots, die leeft in ons aller hart. Qua karakter kan de een wel meer gevoelig zijn voor hoogmoed dan de ander, dat zal waar zijn. Maar ook mensen die heten eenvoudig te zijn, of bescheiden, of nederig. hebben een hoogmoedig hart. Gelooft u dat maar, want dat zegt het woord. Hoogmoed is de bron van zonde. Dat was het toen de duivel afviel. Hoogmoed was zijn koningszonde. En ten diepste toen Adam en Eva vielen, afvielen van God, was hoogmoed dat hen daartoe bracht. En daarom al is er verschil in mensen, ook in dit opzicht. Hoogmoed woont in ons aller hart. En wanneer wij de genade van God mogen kennen, dan heeft ons dat ootmoedig gemaakt, diep ootmoedig gemaakt. Maar het kan gebeuren, door de zonde die in ons woont, dat de hoogmoed het weer voor het zeggen krijgt. En dan word je hoogmoedig. Vleeselijk zorgeloos, dat is een ander ding wat hier genoemd wordt. Vleeselijk zorgeloos, dat betekent dat je je om de geboden van de Heere en de inzettingen van de Heere niet zo bekommert. Dat alles maar kan. En soms onder de naam van christelijke vrijheid of geestelijke vrijheid. Daar is in de loop van de geschiedenis en zeker ook in onze tijd wat mee misgedaan. Wat mee gezondigd. Dat men in de naam van geestelijke vrijheid zichzelf een vrij brief gaf om te zondigen. En te doen wat leefde in het goeddunken van je eigen hart. Nee, zeggen de Dordtse vaderen, zo is het niet. Het werk van God mag, kan, als het goed is, geen aanleiding zijn voor zo'n vleeselijke zorgeloosheid, dat je om de geboden en de inzettingen van de Heere niet bekommert. Het kan ook geen aanleiding zijn voor hoogmoed. Het moet juist een aanleiding zijn van nederigheid en kinderlijke vrezen, geduld in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid en een vaste, gegronde blijdschap in God. Kijk, daar hebt u het wat de leer van de genade dient te bewerken en wil bewerken in ons leven. En waarom? Onderstrepen de Dordtse vaderen dit zo? Wel omdat wanneer we echt beseffen wat genade is, dan kan dit alleen maar het gevolg zijn. Want wat is genade? Ja, dat is iets wat u toch voor uzelf vandaag zomaar eens moet overdenken. Dat heel bekende woord wat in alle kerkdiensten tientallen malen gebruikt wordt. Wat is dat eigenlijk? Nou, een van de bekendste omschrijvingen van het woord genade is vrije gunst die God aan zondaren bewijst. Vrije gunst. Dat wil zeggen, het is gunst, goedheid, die God bewijst terwijl die het ons helemaal niet verplicht is. Terwijl we er helemaal niets van verdienen en het er ook niet naar maken, bewijst God gunst, dat is genade. Nou, en als dat doordringt in je leven, dat genade betekent onverdiende gunst, hoe kun je daar nou jezelf op verheffen? Dat is alleen maar een reden om je diep te verootmoedigen en te zeggen, Heere, waarom hebt u omgezien naar een zondaar als ik ben? Waarom was het op mij gemunt? Zo iemand als ik, in genade aangezien. Ja, dan heb je geen reden om jezelf te verheffen. Genade maakt klein. Genade maakt nederig, ootmoedig. En als je iets van de genade geproefd en gesmaakt hebt, dan wil je ook de weg die God in zijn genade voorschrijft gaan. Want genade verandert het hart, maakt dat ons hart een hart wordt wat de Heere lief krijgt, wat zijn dienst lief krijgt, wat zijn dag lief krijgt, wat zijn volk lief krijgt, wat zijn woord lief krijgt, wat de geboden van God lief krijgt.
Nou, dan kan je niet meer zorgeloos leven. Althans, niet vleeselijk zorgeloos. Dan wordt het gebod van de Heere een gebod wat je hart getroffen heeft en wat je lief krijgt. Ook al gaat het soms tegen vlees en bloed in. Je gaat je verheugen in God. Je gaat buigen onder de weg van God. En ook als de dingen soms tegenlopen. Genade maakt dat je toch aan God leert overgeven. Voelt u? Dat is het. Wat ons hier vanuit de leer van vrije genade, de leer van de genadige volharding, wordt voorgehouden. En daar zouden heel wat getuigenissen uit de Bijbel te noemen zijn, om dit te onderstrepen. Genade maakt klein en houdt klein. En zo is het ook, en dat was die andere kant van het scharnier, in artikel 13... Daar gaat het dan weliswaar tegen een wat andere achtergrond, maar de inhoud is zakelijk hetzelfde. Ook wanneer Gods kinderen uitgegleden zijn en van het pad afgeraakt zijn, dan is dat, wanneer ze weer hersteld worden in de genade, geen reden waarom ze nu slordig en zorgeloos gaan leven. Waarom niet? Het brengt juist een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen. Waarom dat? Wel, er staat een woord in dit artikel wat we eigenlijk er maar uit moeten lichten. En dat is dat wonderlijke woord dat Gods kinderen bij ervaring weten. Dat wanneer ze in Gods wegen wandelen, dat God dan in gunst op hen wil neerzien. Of, zoals de leerregels het zeggen, dat ze dan Gods gunstrijk aangezicht mogen aanschouwen. En wanneer ze afdwalen van Gods wegen, dan verbergt God zijn aangezicht. En dat is bitterder dan de dood. Het is dus bitter om slordig te leven. Het is dus bitter om hoogmoedig te leven. Het is bitter om vleeselijk te leven voor een kind van God. En daar hebt u vanuit de schrift en vanuit de praktijk van het geestelijke leven en vanuit de schriften een heel belangrijk argument. Het is bitter om, wanneer we de Heere kennen mogen, tegen deze genade van God te zondigen en een eigen weg te gaan. En als we daar zo nog wat over mediteren vanmorgen, gemeente, dan moeten we allereerst natuurlijk toch duidelijk maken wat dat aangezicht van de Heere en die verberging van Gods aangezicht en de aanschouwing van Gods aangezicht, wat dat is. Gods aangezicht, daarbij moet u natuurlijk niet letterlijk denken aan een aangezicht of een gezicht. Want de Heere heeft geen gezicht zoals wij mensen. God is onzichtbaar. God is een geest. Maar dat woord aangezicht van God wordt als een menselijke omschrijving, een menselijke uitdrukking over God in de Bijbel gebruikt. En Gods aangezicht betekent in de schrift doorgaans Gods gunstig aangezicht. Gods liefdevol aangezicht. We mogen het misschien met een beeld verduidelijken. Denk u maar eens aan een moeder die ergens mee bezig is en die daar in de hoek van de kamer een klein kindje, haar eigen kind, ziet spelen. Dat kind is rustig, het speelt, en die moeder die kijkt met liefde naar dat kind. Als je dan goed naar het gezicht van die moeder kijkt, dan zie je dat ze van dat kind houdt. En dat ze blij is dat dat kind daar zo rustig en vredig in de hoek van de kamer zit te spelen. Dat is maar een flauw beeld natuurlijk. Maar dat zou je inderdaad als aanduiding kunnen gebruiken om te verduidelijken gunstig aangezicht. God ziet als het ware in liefde op zijn kinderen neer. En dat ervaren Gods kinderen. Ze ervaren Gods goedkeuring, Gods gunst en Gods liefde. Het is alsof de zon opgaat innerlijk in hun leven. Zoals het staat in de profetie van Maleachi. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Nou, als de zon der gerechtigheid opgaat in ons leven en de warmtestralen van die zon ons innerlijk leven bestralen, dan straalt Gods gunst op ons hart. Dan is het alsof de Heere in liefde en in gunst op ons neerziet. Kijk, en daar zien Gods kinderen naar uit. Daar hunkeren ze naar. Daar is het hun ten diepste toch om te doen. Dat de Heere in gunst op hen neerziet. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. En dat we de gunst van de Heere weer opnieuw mogen ervaren. Want dat geeft vrede in het hart. Dat is, zegt onze belijdenis hier met een uitdrukking die aan de schrift ontleend is, zoeter dan het leven. Uw goede tierenheid, we hebben het gezongen aan het begin van de dienst uit Psalm 63. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Als God in gunst op ons neerziet. Als de Heere de zon der gerechtigheid over ons leven laat schijnen. Als we ons verheugen mogen in het licht van zijn aangezicht. Dat is beter dan het leven. Ja, wat dat eigenlijk is, dat is nauwelijks in woorden uit te drukken. Maar het is wel te beleven. En ieder die door de genade van God de gunst van de Heere over zijn leven ervaren mocht, weet daar iets van, dat op zulke momenten Gods gunst kostbaarder is dan alles. Zelfs dan het leven zelf. En u weet, een mens hangt aan het leven. Wij willen niet uit dit leven weg. Wij willen niet sterven. Het leven is kostbaar, dierbaar. Maar voor degene die de genade en de goede tierenheid van de Heere kennen, zijn er momenten dat de goede tierenheid en de gunst van God kostbaarder is dan het leven zelf. En vandaar dat dat verliezen van die gunst, wanneer je dat niet meer zo ervaart, wanneer je die zon der gerechtigheid met zijn stralen niet meer over je hart en over je leven voelt schijnen, dat dat bitter is. Bitterder dan de dood. Kijk, en dat is de reden waarom Gods kinderen het in het donker, als het goed is, niet uit kunnen houden. Duisternis in het geestelijke leven geeft altijd een zekere onrust. Oh, het kan heel verschillend zijn, dat weet ik ook wel. Maar gemeente, laten we het maar als een Bijbelse lijn vasthouden. Als we in het donker ronddwalen en we zijn er zo gerust onder, dat is geen goed teken. Want wanneer we iets van de gunst van de Heere ontvangen en ervaren mochten, dan zullen we hunkeren naar de terugkeer van die zon en van dat licht en van die gunst van de Allerhoogste. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat zegt de dichter van Psalm 63 in verband met zijn verlangen om de gunst van de Heere weer opnieuw te mogen smaken. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Zo was het vroeger, zegt hij. En dat zoek ik weer terug te ontvangen. Daar gaat mijn hart naar uit. Want als het donker is in het leven en God zijn aangezicht verbergt, maar als het ware wolken van toorn en ongenoegen over het aangezicht van de Heere gaan en de Heere zich terugtrekt, dan wordt het donker en dan wordt het ook bang in het leven. Dan zijn er soms vanwege onze eigen dwaasheid en zonde kwellingen van het gemoed, zo zegt onze Dordtse belijdenis met een oude uitdrukking. Want waar God zijn aangezicht verbergt, worden wij verschrikt. Kijk, en daarom is het zo nodig dat we de weg die de Heere in zijn woord wijst ook zoeken. En wie slordig leeft en hoogmoedig leeft, krijgt veel duisternis als loon. Maar wie in afhankelijkheid en ootmoed de Heere zoekt, en wie hongert naar tekenen van zijn gunst en van zijn genade, zal veel mogen vinden van die goede tierenheid van de Heere, van het aanschijn van God, wat licht en licht geeft. Ja, zegt iemand, maar hoe leren Gods kinderen dat dan? Om in die wegen van de Heere te wandelen. Om, zoals dat er hier uitvoerig wordt weergegeven, de weg van de Heere vlijtig waar te nemen, in godzaligheid en kinderlijke vrezen te wandelen. Hoe leren ze dat? Hoe worden ze daarbij bewaard? Wel, zeggen onze leerregels, daarvoor heeft God zijn middelen gegeven, de middelen van de genade. En de middelen van de genade, dat zijn, dat weet u toch nog wel van de catechisatie, en onze jongelui kunnen het weten, dat zijn het woord van God en de sacramenten. Dat zijn de middelen van de genade, de middelen die God gebruikt om zondaren tot bekering te brengen. Dat is de prediking van het woord. En de middelen om het geestelijke leven te voeden en te onderhouden, dat is het woord van God. Ook en de sacramenten. En zo wordt dat in artikel 14 ons nog eens een keer heel kort ingescherpt en voorgehouden. Gelijk het God nu beliefd heeft dit werk der genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan. Dat is door het horen, lezen en overleggen van het evangelie. Mitschaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Daar hebt u eigenlijk in een paar woorden samengevat waar het hier om gaat. God gebruikt de middelen, God wil de middelen gebruiken om zijn kinderen te oefenen in de vrezen des Heren. Om ze te doen volharden in zijn weg. Om ze te bewaren bij zijn woord. En dan staat er dat God dat werk van de genade begonnen is door de prediking van het evangelie. Dat moeten we nooit vergeten. Het behaagt God door het verkondigde evangelie zalig te maken degene die geloven. Want het geloof is uit het gehoor. En God wil juist dat middel van de prediking, wat volgens sommigen een heel zwak middel is, lees het begin van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs maar. Door dat zwakke, onaanzienlijke middel wil God mensen tot bekering brengen. Laten we dat niet vergeten, jongelui en ouderen. Zeker wanneer wij nog onbekeerd zijn. Dat de prediking natuurlijk nooit iets is wat vrijblijvend gebeurt. Het is het woord van de Heer. Ook de prediking over deze Dordtse leerregels. Het was en is het woord van de Heer. O zeker, bij iedere preek komt iets van de zwakheid van de prediker door. Is misschien niet altijd even duidelijk. Hij is er misschien zelf persoonlijk niet altijd even bij, zoals we dat dan noemen, geestelijk bij betrokken. Want hij is ook een mens, ook een Adamskind. Maar als de prediking zuiver naar woord en belijdenis gebracht wordt, dan is het ondanks de zwakheden van de man op de kansel toch het woord van de levende God wat de Heere wil gebruiken om mensen te bekeren en om het volk van God onderwijs te geven. Ja, en dan is de vraag heel concreet, wat hebben deze preken over de Dordtse leerregels nu eigenlijk gedaan? Wat hebben wij ermee gedaan? Er waren onderwerpen bij die misschien een klein beetje moeilijk waren. Er waren dingen bij die misschien niet direct zo onze interesse hadden. Maar ondanks dat zijn het stuk voor stuk onderwerpen geweest die van levensbelang zijn voor ons innerlijke leven. En wat heeft het uitgewerkt? Hoe hebt u dat middel gebruikt? Alleen maar aangehoord, ermee ingestemd, of misschien wel eens een beetje gezegd, ja, het is maar moeilijk hoor, die Dordtse leerregels. En verder overgegaan tot de orde van de dag. Of is uw hart eronder verbroken? Gemeente, het ergste wat kan gebeuren onder de prediking van het woord is wanneer uw hart er nooit onder verbreekt. Dat is ontzettend. Als je altijd weer naar huis moet met een Adams en een Eva's hart, onverbroken, wordt dat nooit eens tot schuld? Wordt dat nooit eens tot last? Want eenmaal komt de prediking terug. Elke preek die u in uw leven gehoord hebt. En als u dan voor de troon van de Allerhoogste moet staan met zoveel honderden en van vele van u zoveel duizenden preken die u gehoord hebt. En u staat daar nog met een onverbroken hart. Nog zonder borg voor uw schuld. Nog in uw ongeloof en in uw onbekeerlijkheid. Ja, dan kan u God de schuld niet geven dat hij geen middelen heeft aangewend. En hij geen knechten heeft gezonden. En hij geen prediking heeft laten brengen. En hij het woord niet heeft gegeven. En hij de waarschuwingen niet heeft laten klinken. En hij de vermaningen niet heeft laten horen. En de nodigingen en het evangelie heeft laten verkondigen. Dan is er reden om onszelf diep te verootmoedigen. En het voor God neer te leggen. Wat heb ik, Heere, met de middelen die u besteedt tot mijn bekering. Met de middelen van de genade, met de verkondiging van het evangelie gedaan. En dan is het niet alleen zo dat de Heere die middelen van de genade wil gebruiken om het werk der genade in ons te beginnen, maar dat hij ook dat werk der genade achtervolgt en volbrengt, zo staat er, door het horen, lezen en overleggen van het evangelie en door vermaningen, bedreigingen en beloften. Ach, als we dat op ons laten inwerken, dan zit daar ontzaggelijk veel in. Laat ik maar wat aanstippen. Allereerst is hier duidelijk dat de Heere door middel van de prediking het genadewerk wil beginnen. Dat hij de leerdienst en de gewone prediking van het woord wil gebruiken om mensen het genadewerk te schenken. Maar dat dat niet genoeg is. Het is niet genoeg als je bekeerd bent, niet? Nee, zeker niet. dat werk van Gods genade moet voortgaan. O zeker, wie oprecht tot bekering gekomen is, leeft niet meer voor eigen rekening. En als hij kort nadat hij tot bekering gekomen is zou sterven, dan is hij eeuwig bij God in de hemel. Maar zolang we hier op aarde zijn, gemeente, is het niet genoeg om uit de duisternis van de zonde gebracht te zijn tot Gods wonderbaar licht. Die genade moet onderhouden worden. Het geestelijke leven moet gevoed worden. Er is steeds weer en steeds meer genade voor nodig. Vroeger hadden we daar van die prachtige uitdrukkingen voor. Dan werd vaak aan het woord genade nog een ander woord toegevoegd. Wij hebben nodig, zo werd dan vaak in preken gezegd, onderhoudende genade. Dat wil zeggen, de genade die het geestelijke leven onderhoudt. Wij hebben nodig bijblijvende genade. Genade die ervoor zorgt dat je bij de wegen van de Heere bewaard blijft. Wij hebben nodig achtervolgende genade. Dat is genade die ons achterna komt en die ervoor zorgt dat we verder en verder geleid worden op de wegen van de Heere en die ons bewaart op het spoor van Gods gerechtigheid. Allerlei genaden hebben Gods kinderen nodig. De genade van de bedekking van de zonde en van de vergeving van de zonde. De genade om tegen de zonde te strijden. De genade om meer en meer van de Heere te leren. De genade om niet moe te worden en het hoofd te laten zakken midden in het strijdperk van dit leven. Al die genade hebben ze nodig. Hoe krijgen ze die? Wel, doordat God middelen zegent, en dan moet u maar luisteren, door het horen, door het lezen en overleggen van het woord en het evangelie. Horen, lezen, overleggen, onderzoeken, mediteren. Ja, want kijk, als je door het woord getroffen en geraakt bent, dan kun je het woord niet meer dichtlaten. Dan ga je in het woord graven en zoeken. Dan ga je het woord lezen en overleggen. En dan zijn er wel eens momenten zoals het staat in Psalm 104. Mijn overdenking van hem, van God, zal zoet zijn. Hoe staat het met ons onderzoek van de Bijbel? Met ons overdenken van de Bijbel. Met ons overwegen van de dingen die de Heere in het woord zegt. Gemeente, wij leven in tijden waarin er zoveel dingen zijn. En waarin het hele leven als een netwerk van drukte en van haast om ons heen gespannen wordt. Dat je vandaag aan de dag zeker er soms echt voor moet vechten om tijd te vinden om het woord te onderzoeken. Vechten tegen een volle agenda. Vechten tegen de telefoon. Vechten tegen, ach wat niet al. Doen we dat? Strijden om rust te vinden om het woord van de Heere te overdenken. En dan moeten we niet meteen zeggen, ja, dat is wettisch. Want lezen help je niet. En onderzoeken help je niet, dat is allemaal maar letterkennis. Dat kan het worden. Dat is altijd een gevaar bij het lezen van het woord van God. En dat is altijd een gevaar bij het lezen van goede lectuur, dat het alleen maar in het verstand indringt en niet verder komt. Maar als u de middelen niet gebruikt, en dat is het andere grote gevaar, als u niet leest en niet overweegt en niet onderzoekt, dan kan de Heere ook weinig aan u kwijt. Net zo goed als vroeger wel gezegd wordt, als je nat wil worden moet je in de regen gaan lopen. En als je binnen blijft zitten, word je niet nat. Zo is het ook in geestelijk opzicht. Als u bedrupt wilt worden door de dauw van de geest, dan moet u de middelen gebruiken. Onder de regen van het woord gaan lopen. En het bij het woord van de Heere gaan zoeken. Nee, niet dat dat automatisch gaat, dat weet u toch. Het is een eeuwig wonder van Gods vrije genade als de Heere zijn woord wil zegenen. Maar de Heere wil zijn goedkeuring hechten aan het trouw luisteren naar het woord, aan het lezen en aan het overwegen. En wat is het daarom nodig en nuttig? Dat u niet alleen trouw bent in het komen naar de kerk en in het luisteren naar de prediking. Dat u niet alleen trouw bent in het lezen van de Bijbel op gezette tijden, iedere dag. Maar dat u ook onderzoekt en overweegt en graaft in de schriften. En in wat Godvrezende knechten van God uit heden en verleden vanuit de schriften mochten opdiepen. Want dat is het middel om tot bekering te komen. Maar ook om onderwezen te worden in het koninkrijk van God. En één ding is duidelijk. Dat wie veel onderzoekt, die haalt ook meer en meer doorgaans uit de zondagse erediensten weg. En wie meer graaft in de schriften, die ontvangt doorgaans ook vanuit de prediking van het woord meer onderwijs dan degene die in dit opzicht door de week het zomaar wat laat gaan. Want de Heere wil de middelen gebruiken, lezen, overwegen, onderzoeken en luisteren. En het is zo goed om vanuit het woord onderwijs te ontvangen. Want weet u, waar de apostel Petrus zegt dat wedergeboren mensen zeer begeerig zijn naar de redelijke, onvervalste melk van het woord, opdat zij daardoor mogen opwassen. Als je iets van Gods grootheid, van je eigen schuld en van Christus volmaakte verlossing mag ontdekken in je leven, dan wordt dat woord van God je zo lief. Want dan zegt dat woord precies zoals het is. Dan verklaart dat woord je leven. Maar dat woord verklaart ook wie Christus is, ja, wie de drie-enige God wil zijn in Christus Jezus. En dan komt in dat woord de Heere zelf nabij. Hij spreekt tot je. Zoals ik laatst nog iemand hoorde zeggen. Dan is het wel eens zo alsof de Heere in zijn woord heel eenvoudig met je praat. En je precies zegt zoals het is. En je zijn wegen leert. Kijk, en daar horen ook de sacramenten bij. Die, zoals duidelijk wordt uit deze korte opmerking, in onze Dordtse leerregels gebruikt worden door de Heere om het geloof, ook om het zwakke geloof, te versterken. Want dat is het waartoe de sacramenten zijn ingesteld. Dus woord en sacramenten versterken het geloof. Dat betekent ook, zo mogen we in het licht van alles wat hier ter sprake komt zeggen, dat het nu juist door het eenvoudige, godvruchtige gebruik van woord en sacramenten is dat de Heere de volharding wil schenken. Luistert u goed, de volharding wil schenken. Dus niet alleen wil de Heere door de sacramenten het geloof versterken, maar ook Gods kinderen leren om nu volstandig, dat is volhardend, in zijn wegen te gaan. Juist het vermoeide en moedeloze, en Gods kinderen kunnen soms moedeloos zijn als ze zien op zichzelf en de dingen rondom zich heen. dan wil de Heere versterken en weer volvaardigheid, volstandigheid, woorden uit de psalmen, weer volharding geven. En waarom doet de Heere dat? Wel omdat hij de getrouwe is. En zo sluiten de leerregels af. Die leer van de volharding, zo lezen we in het laatste artikel, van de ware gelovigen en de zekerheid van die volharding, die God tot zijn naams eer en tot troost der goedvruchtige zielen in zijn woord overvloedig geopenbaard heeft en in de harten van de gelovigen indrukt, wordt van het vlees niet begrepen, wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten, dat zijn de huichelaars, de toneelspelers, misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Dus die kostbare leer van de volharding van de heilige, die de Heere aan zijn kinderen leert, die wordt door de wereld en de Satan en alles wat zich tegen God verheft niet begrepen. Zelfs door ons eigen vlees niet. Soms komt er in je eigen hart wel eens een heel duidelijk verzet naar boven tegen de leer van vrije genade. Ook al mag je de genade van God kennen. Want die leer wordt door het vlees en door de wereld niet begrepen. En vandaar dat er aan alle kanten gespot en aan alle kanten vraagtekens bijgezet worden. Maar nu moeten we het slot van dat artikel nog eens een keer zorgvuldig lezen. Maar de bruid van Christus heeft daar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs, zeer teer bemind en standvastig verdedigd. En dat zij dat ook verder zal doen, daar zal God voor zorgen. Dus de bruid van Christus heeft deze leer als een schat bemind en die standvastig verdedigd. En dat ze dat bij de voordeur zal doen, daar zal God voor zorgen. Waarom zal God daarvoor zorgen? Omdat hij de getrouwe is. Weet u wat we zouden kunnen zeggen? Het gaat in deze leer om de trouwring van Christus. En om de trouwring van zijn bruid. Want dat wordt hier niet zonder reden aan het slot gezegd, dat het hier gaat over de bruid van Christus. Die bruid van Christus, die heeft Christus liefgekregen. En u weet het, de bruid, dat is een naam voor de kerk. Voor de kerk van Christus, voor de zijne. Zodra ze tot bekering komen, hebben mensen die tot die bruidskerk van Christus behoren, Christus liefgekregen. En liefde, echte liefde, zoekt trouw. Als liefde geen trouw zoekt, is het geen echte liefde. Dat geldt in de liefde tussen mensen. Maar zeker ook met betrekking tot de liefde in het geestelijke leven. Want liefde is, onthoud dat jongelui, maar niet alleen een emotie die het ene moment opkomt en het andere moment verdwijnt. Liefde, echte liefde, zoals de Bijbel daarover spreekt, is ingebed in trouw. En trouw mondt uit in liefde. Dat is de echte liefde. En zo is het nog veel meer in geestelijk opzicht. Liefde en trouw. Wie door God gebracht wordt onder het banier van koning Jezus, krijgt hem lief en wil hem trouw zijn. Maar weet u, die trouwring van Gods kerk hier op aarde, die wordt zo vaak vies, besmeurd, besmet door allerlei afdwalingen en zonden. En daarom is zo'n grote zegen dat nu bij de hemelse bruidegom er een volmaakte trouwring is. Indien wij ontrouw zijn, zo zegt de apostel van de bruidskerk, hij, dat is de bruidegom, blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dan ziet de bruidegom zijn trouwring. Hij ziet zijn doorboorde handen. Wanneer hij staat in de hemel. En daarin heeft hij het aan zijn bruidskerk gezworen als met een eed. Ik blijf u trouw. Ik heb u lief. Al dwalen ze nog zo ver af. Al vallen ze in zonde en al struikelen ze in velen. Hij houdt trouw. Hij houdt getrouw zijn woord. En daarom, omdat de kerk, wanneer het gaat over de volharding, mag leven uit en leven bij en pleiten op de trouw van de bruidegom. Daarom is dit leerstuk haar zo lief. Want kijk, die trouwring, dat is in het gewone leven zo. Dat is eigenlijk maar een klein stukje goud met nog wat andere metalen er doorheen gewerkt. Op zichzelf heeft dat metaal, ja, wel wat waarde, maar niet eens zoveel waarde. De trouwring krijgt waarde doordat je hem van iemand gekregen hebt. Op een hoogtijdag in je leven die daar iets mee heeft willen zeggen. Liefde. En trouw. En zo is het geestelijk ook. De Heere geeft zijn kerk genade. Op een hoogtijdag in haar leven. En hij bewijst daarmee zijn liefde. En zijn trouw. En daarom is die genade en die liefde en die trouw zo'n schat voor de kerk van de Heere. Zo kunnen ze verder. Dwars door de stormen en dwars door de strijd heen. En zullen ze het zeggen met de psalmdichter. Heere, dat ik staande ben gebleven, dat is niet van mij. Maar gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, volharden tot het einde, wie zal het kunnen? Ieder van uw kinderen die eerlijk is met zichzelf zal zeggen, als het van mij afhangt, dan kan het niet. Maar Heere, gij zijt de getrouwe. De trouwring van de gave van de genade, van de belofte Gods die onberouwelijk is. Is zeker. Ach, wil u het dan zelf ook bevestigen. En wil u geven dat we Wanneer we u kennen mogen, uit die trouw mogen leven. En op die trouw ook in tijden van twijfel en vrees en vragen mogen pleiten. Wil u geven dat allen die hier buiten staan en hier niets van kennen, onrustig mogen worden, Heer, om te gaan zoeken vanuit het woord van u, in het woord van u, naar dat wat eeuwigheidswaarde heeft. O God, bewaar ons allen ervoor en onze kinderen, onze jonge mensen, dat we eenmaal, nadat we zoveel jaren onder de prediking hebben gezeten, nog met een onverbroken hart en met een onverzoende schuld voor uw troon zouden staan. Heere, geef dat niemand van ons daar behoeft te komen. En wil u in onze harten werken. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Ook in de prediking over de leerregels. Wil u de naprediker zijn. Heere, we laten het zaad van het woord aan u over, de grote landman. En we dragen het zaad van het woord dat gezaaid is over in uw handen. Doe u ermee wat u behaagt. Om Jezus wil. Amen. 138, het vierde vers, is onze slotzang. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.